Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing en die kunt u deze avond vinden in Petrus' eerste brief, daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu 1 Petrus 5 als schriftlezing.
De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met een volwaardig gemoed. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de hoofdoverste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de medeverkoorde gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
We willen deze avond met de hulp van de Heere nadenken over een van de versen uit dit hoofdstuk en ook over een van de versen uit Openbaring 5. Eerste tekst is 1 Petrus 5 en daarvan het achtste vers. 1 Petrus 5 en vers 8. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En daarbij willen we ook nadenken over de woorden uit Openbaring 5 en daarvan het zesde vers, het eerste gedeelte. Openbaring 5 vers 6a. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, we kunnen zeggen dat de Bijbel het boek van de tegenstellingen is. En zo lezen we dat daar in de schrift de tegenstelling is tussen de macht van God en de macht van de duisternis. Of misschien beter, het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Eigenlijk is dat een fundamentele tegenstelling die door heel de Bijbel heen loopt. Daarbij moeten we wel bedenken dat deze tegenstelling tussen die twee rijken, het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, een bijzonder karakter draagt. We zouden verwachten dat in de Bijbel het koninkrijk van het licht voorgesteld wordt als een machtig koninkrijk. En het koninkrijk van de duisternis als een zwak, krachteloos, ineengestort werk. Want God heeft toch in Christus Jezus de overwinning behaald op alle duistere machten. Hij heeft de machten toch onttroond, inderdaad. En toch, het lijkt zelfs ook in de Bijbel vaak zo anders. De macht van Satan wordt zelfs, ook wanneer de Christus gekomen is en zijn werk gedaan heeft, ons nog zo voorgesteld als iets indrukwekkends. Iets dat haast overmachtig blijkt. Terwijl de heerschappij van koning Jezus ons getekend wordt als de heerschappij van de gekruisigde, van degene die heerst vanaf het hout. Dat wordt vooral ook duidelijk in onze tekstwoorden. Want Satan wordt hier voorgesteld als een briesende leeuw, op het punt om te overvallen. En de Heere Jezus als het bebloede lam. Wat dat betekent, daar willen we vanavond met de hulp van de Heere over nadenken. En het thema van de prediking is dan de leeuw en het lam. En we letten allereerst op de Satan als de leeuw die gereed staat om te verslinden. En in de tweede plaats Christus als het lam dat gereed staat om te verlossen. De leeuw en het lam. Satan als de leeuw die gereed staat om te verslinden. En Christus als het lam dat gereed staat om te verlossen. In het laatste hoofdstuk van de brief van de apostel Petrus, wat u zo even gelezen is, spreekt de apostel vooral over het grote belang van de nederigheid en van de ootmoed. Vernedert u onder de krachtige hand van God, zo lezen we. En even verder zijt met ootmoedigheid of met nederigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. De mensen aan wie Petrus destijds schreef moesten daaraan wel herinnerd worden, met het oog op de geweldige beproevingen en vervolgingen waarin zij zaten en die er ook nog te wachten stonden. Het is alsof de apostel Petrus in grote bewogenheid de gemeenten wil inscherpen hoe hoog de golven van beproevingen ook gaan. En hoe moeilijk de nood ook te verwerken zal zijn. Vergeet één ding niet, God oefent u onder deze krachtige hand van tegenspoed om u te vernederen. Wees met ootmoedigheid bekleed. Maar vergist u zich niet, dat is niet het enige wat de apostel de gemeenten wil inscherpen wanneer het gaat over de vervolgingen en de beproevingen. Het is wel het eerst. God oefent in de oven van de verzoeking en de beproeving zijn volk in ootmoed en in nederigheid. Maar daarbij is, wees ook waakzaam. Want in die vervolgingen met name en de verzoekingen die van allerlei antigoddelijke machten uitgaan, daarin zien we dat de vorst der duisternis rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Wees waakzaam, want in alles wat u overkomt heeft hij zijn hand en hij zoekt om te verslinden. Wat wordt met dat beeld bedoeld? Van die leeuw die op het punt staat, zoals de tekst luidt, om te verslinden. Wel, met name in het Oude Testament wordt vaak gesproken over de leeuw. En de leeuw wordt getekend en gebruikt als een symbool van macht. In Amos 3 leest u over het brullen van de leeuw die een kudde overvalt. Zacht is die leeuw aankomen sluipen. Maar op het moment dat er niets meer mis kan gaan, dat de kudde als weerloos is in de nacht, en hij zijn klauwen uitstrekt, brult hij een overwinningskreet. In Jesaja 5 leest u hetzelfde van de volken die Israël zullen benauwen als een roede in Gods hand. Ze zijn als leeuwen die Israël zullen aanvallen en ze brullen. Dat is de brul van de overwinning. Nu niets meer aan hun klauwen kan ontgaan. En zo zegt de apostel Petrus, onder de leiding van de Heilige Geest, is het ook met de Satan. Listig komt hij aansluipen in het donker van de nacht, want dat is zijn domein. En hij brult wanneer zijn buit haast zeker is. En hij gaat rond. Overal. En staat op om te verslinden en brult zijn overwinningsschreeuw. Vandaar dat niemand, zegt Petrus, aan die macht van de vorst der duisternis ontsnappen kan. Want hij gaat rond, overal, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En we vragen ons af, Petrus, wat bedoelt u wanneer u het hebt over die Satan, over die vorst der duisternis die als een brullende leeuw zijn prooi wil grijpen? Hoe moeten we ons dat voorstellen, dat Satan rondgaat als een briesende leeuw? Wel, gemeente, wanneer we de schriften onderzoeken op dat punt, dan is één ding duidelijk, dat een van de dingen die de apostelen het meest benadrukt hebben is dit, dat die Satan zoekt en aanvalt door middel van de valse leer. Ook door andere dingen. Maar vooral door middel van de valse leer. 2 Korinthe 11. Het meest duidelijke hoofdstuk hier. Daar zegt de apostel Paulus dat 12 leraren gekomen zijn onder een schijn van godzaligheid, onder een schijn van vroomheid. En we zouden bijna zeggen onder een schijn van bevindelijkheid. Want zo spreekt de apostel. Schijn van geestelijke mensen. En geen wonder, zegt hij. Want Satan zelf verandert zich ook in een engel van het licht. Om mensen, onvaste mensen, te verleiden. En zo was dat in de dagen van de apostelen. Paulus waarschuwt tegen de dwaalleer in bijna al zijn brieven. Petrus waarschuwt er tegen in zijn brieven. Johannes waarschuwt er tegen in zijn brieven. Blijkbaar was het in die oude kerk al zo dat de valse leer en de afbreuk aan de waarheid er ook aanwezig was. En zien we het niet in onze dagen? De ondergang zo schijnbaar althans van de leer der schriften en de leer van... Worden mensen niet onvaste mensen, zegt de schrift, ja dat wel. Maar worden onvaste mensen niet door allerlei moderne uitleg en interpretatie in de war gebracht en op dwaalpaden geleid? Dat is het gebrul van de leeuw, Satan. En laten we in onze zoetsappige tijd, waarin alles kan en alles mag, ook binnen de kerken in het algemeen, waarin je vooral verschillende standpunten moet verdragen en niet te hard moet zijn en erg lief moet zijn voor elkaar, één ding niet vergeten, dat we lief zijn voor de duivel als de dwaalleer getolereerd wordt. Want Satan gebruikt dat als een instrument. En hij zoekt om te verslinden. En hoeveel zijn er al niet die in de dwaling van de dwaalleer ten dode gewankeld hebben en zijn omgekomen.
Wie zal niet wenen als we over die dingen denken? Hoeveel zijn er niet, ook uit onze eigen kringen, die in de greep van de dwaling terecht zijn gekomen? Waakt dan, gemeente, vaders, moeders, ouderlingen, diakenen, dominees. Waakt dan, want de vorst der duisternis gaat rond als een priesende leeuw. Denk aan wat anders en u begrijpt wel, ik kan vanavond niet volledig zijn. Denk aan de wereldgelijkvormigheid. Die was er in de oude kerk ook, al is het niet zo sterk, denk ik, als die er later gekomen is en zeker in onze dagen. Paulus waarschuwt de gemeente. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd, wordt veranderd, wordt bekeerd. En wat is er niet een zuigkracht die eruit gaat van de wereldsgelijkvormigheid? Juist ook in onze dagen, we zien het dat we overspoeld worden met allerlei lectuur. Wat lezen we, jongelui? Wat voor bladen komen er in huis? Zitten we voor dat blauwe licht dat zijn miljoenen verslaat, zeker deze weken, van grootse sportevenementen? Luisteren we naar de muziek waarin de klanken van de afgrond doorklinken? Hoeveel zijn er niet die in de greep van dat machtige wapen van de vorst der duisternis wankelen of wegzinken? Hoeveel zijn er niet? En laten we allemaal met mij onszelf beginnen. U bij uzelf en ik bij mijzelf. Waar de geest van de wereld diep doorgedrongen is in ons gedrag, in ons denken, tot in de vezels van ons bestaan. Waak dan, want de vorst der duisternis als een priesende leeuw brult. Nog iets. Satan aarzelt niet om ook door middel van oppervlakkige godsdienstigheid en goedkoop godsdienstige praat mensen te verslinden. Hij zoekt listige rustgronden aan te brengen, kussens onder de armen te leggen, opdat men zich rustig voelt en een plezierig godsdienstig gevoel heeft. Hoeveel zijn er niet vandaag die met een wat goedkoop en gemakkelijke godsdienst de eeuwigheid tegemoet reizen, waarbij je vrezen moet op grond van het klare geluid van de schriften dat ze zich bedriegen en om zullen komen. Vergeet het niet, waakt, want Satan gaat rond ook door die dingen, een briesende leeuw. Waakt, want Satan gaat zelfs rond in onze eigen kringen, die ons zo lief zijn, met allerlei uiterlijkheid en met allerlei geestelijke weegschalen, zonder geestelijk leven, waarin gewogen wordt en gepraat wordt en geredeneerd wordt en getwist wordt, totdat mensen hun ziel verliezen. En totdat mensen met alle geredeneer en gepraat niet meer weten, ook in de zwaarste kringen, hoe God uit vrije genade een zondaar bekeert. Zij maken de leer krachteloos door hun inzetting. Opnieuw laten we maar bij onszelf beginnen. Vergeet het niet. Waakt. Want in al die verwarring, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende om te verslinden. En vergeet u niet, wanneer het werkelijk zo is dat we door genade iets gaan zien van het werk van de drie enige God en ook iets gaan onderkennen van zijn aartsvijand, de vorst der duisternis. Vergeet u het niet, wat Satan ook voorspiegelt, mijn jongen of meisje in de kerk, met die klaterende, klinkende klanken van de wereld. Wat Satan ook laat zien, het zijn geen onschuldige dingen. Satan heeft, mag ik het zo zeggen, een dure eed gezworen. Zo waarachtig als ik leef, ik heb lust in de dood van de zondaar. Ik heb er geen lust in dat hij zou leven. Ik heb er geen lust in dat hij zich zou bekeren. Ik heb lust in zijn ondergang. Dat staat boven al zijn verleidingskracht. Satan gaat rond als een briesende leeuw. O, hoe nodig is de geest van waakzaamheid. De geest waarvan we zingen met die oude psalm. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. Om de listen en de lagen van uw eigen hart. Maar ook die listen van de vorst der duisternis die rondgaat als een leeuw die briest. Te onderkennen. Hoe nodig is het dat oude gebed van die psalmdichter. Zie op mij, zie op mijn kinderen in deze bewogen, benauwende tijden. Zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig, Heere. Hebben we zo onze knieën leren buigen. Waakt, bekeert u. Zoekt de dingen des Heeren nu het nog kan. Nu het nog het heden der genade is. Nog één ding moet ik zeggen over die listen van de vorst der duisternis. Want die zijn er niet alleen om te verslinden mensen die nog onbekeerd zijn. En die door al die listen en aanvechtingen omringd worden en dreigen te wankelen. Ook Gods kerk gaat gebukt onder de aanvallen van Satan. En daar lag in onze tekst ook nog op een bijzondere manier nadruk op. Uw tegenpartij. Ja, hij is de tegenpartij, heel in het bijzonder, van de kinderen van God. Die gaat rond als een bliesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Vergeet niet, ouderen of jongeren die in stilte een beginsel van de genade mag kennen. Kind van God, die misschien al jaren iets mag weten van het genadewerk van de Heere. U hebt een geweldige tegenstander, een machtige vijand. En die heeft gezworen alles te zullen doen om u te overvallen. Denk niet licht van de macht van Satan. Ik ben wel eens bang, gemeente, dat wij in onze tijd in het algemeen veel te licht denken over de machten van Satan. Maar ik ben soms nog wel banger dat onder degenen die de Heere vrezen, veel te weinig waakzaamheid is voor deze gevaren. Omdat we zo gemakkelijk kunnen doorleven, is het niet? Is dat bij u soms ook zo, u die de Heere kennen mag? Zo de Heere, als het ware, zoals ze vroeger zeiden, aan zijn plaats kunt laten. Nou, dat tekent dat hele erge. Dat we te weinig bij de Heere leven. Maar ook te weinig oog hebben voor de vijanden. En voor de verleidingskrachten die hij heeft. Ja, en dan kun je er ineens aan herinnerd worden. Vijanden van buiten. Satan met zijn geweldige aanvechtingen. Met zijn verleidingen. Want die zijn er ook in het leven van de kinderen van God. Satan met zijn verleidingen om te vallen in een zonde. Satan met zijn verleidingen om het spoor, zelfs het rechte spoor van de gezonde leer kwijt te raken. Want dat probeert hij ook bij Gods kerk en ook bij Gods knechten. Satan met zijn verleidingen om mensen in te kapselen in een net van zonde.
Satan, die soms ook sist in het leven van een aangevochten, heen en weer geslingerd kind van God. En waar is nu God op wie gebouwd? En waarvan, waaraan ge uw zaak vertrouwde. Die het influistert, gij hebt geen heil bij God, bid maar niet meer. Die het zegt tegen een jongen, een meisje, die in stilte de Heere zoekt en zijn zonde beleidt. En vraagt, o Heere, red u mijn ziel, het heeft toch geen zin. Ja, zo is Satan bezig, een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En Gods kerk weet ervan, als de Heer het niet zou verhoeden, dan zou je omkomen op die zee van de Satan. Satan, wereld, eigen ik, eigen vlees, ze houden niet op ons aan te vechten. Een leeuw die brult en van zijn overwinning zeker lijkt te zijn. Ja, zegt iemand, maar hoe moet je dan leven? Hoe moet je dan leven? Hoe moet je dan bekeerd worden? Hoe moet je dan kinderen grootbrengen? Zoals nog niet zo lang geleden opnieuw een paar jonge mensen bij me kwamen. Dominee, kun je in deze tijd nog wel kinderen krijgen? Want de verleidingen en de benauwenis van de tijd is zo groot. Zouden er nog wel kinderen bekeerd worden? Ja, zegt u, er worden zeker nog kinderen bekeerd. Inderdaad, dat heb ik ook gezegd. Maar kunt u de vraag niet begrijpen? Kunt u niet meevoelen? Inderdaad, Satan gaat rond. Hoe zal je leven? Waar moeten we heen? Nee, dan zijn er geen makkelijke antwoorden en geen goedkope antwoorden. Dan zijn er geen programma's waarin we de weg zomaar uit kunnen stippelen of aan kunnen duiden. Dit en dat en zus en zo. Maar er is wel een woord in die omstandigheden. En dat is het woord wat ik uit het boek van de openbaring van God aan Johannes heb gelezen. Want ook wanneer Johannes die visioenen tekent die hij van God ontvangen heeft, dan is hij met de kerk die hem zo lief was in geweldige benauwdheid gewikkeld. Satan ging rond in die dagen als een briesende leeuw. Vervolgingen onder de regering van keizer Domitianus. Johannes verbannen, het woord, de kandelaar weggenomen uit die stad, uit die gemeente. En dan ziet Johannes midden in die benauwenis de hemelen geopend worden op de dag des Heren, dat is op de zondag. En hij slaat een blik in de geheime raadskamers van God. En wat ziet hij? De grote troon van God. En daaromheen allerlei dieren, symbolen van de schepping, ouderlingen, op tronen gezeten, symbolen van de kerk. En dan wordt door een stem van een engel hem gezegd, ziet u niet die boekrol in de hand van God op de troon? Wie kan die boekrol openen? En dan blijkt niemand in de hemel en op de aarde die rol kunnen openen. Wat bedoelt dat visioen daarmee te zeggen? Wel, in die boekrol staat het plan van God. Het werk van God opgetekend. En Johannes, hij barst in snikken uit en hij zegt, Heere, moeten we nu zo verder? Onder de vervolgingen, Satan briesend als een leeuw en uw woord gesloten? En het plan van u met uw kerk toegesnoerd. Moeten we nu zo verder overgeleverd aan de machten van vervolging en aanvechting. Hoe zullen we dan leven? En dan zegt een stem in de hemel tegen die wenende Johannes die het lot van de kerk zo op zijn ziel draagt. Ween niet. Ziet de leeuw die uit de stam van Juda is, die heeft overwonnen om het boek te openen. En Johannes zag en ziet, en wat ziet hij? Een leeuw? Nee, hij ziet een lam. Staande in de troon van God, naast de grote God, die de boekrol in zijn hand heeft, staat één, een lam, als geslacht. Gemeente, ik kan het maar aanstippen, maar denkt u er maar eens over na zo vanavond. Wat moet dat voor Johannes geweest zijn? In de nacht van het verraad had hij aan de borst van de Heere Jezus gelegen. Op de dag van de kruisiging had hij hem gezien, hangend aan het vloekhout. En zijn laatste blik waarmee hij hem ontwaarde was op de hemelvaartsdag. Toen hij inging in het hemels heiligdom. En nu zag hij hem weer, het lam, staande als geslacht. Wat bedoelt het visioen uit de hemel? Wat heeft Johannes eigenlijk gezien? In de eerste plaats dit. Midden in de vervolgingen zag hij het geslachte lam. Midden in de benauwenissen, in de aanvechtingen zag hij het geslachte lam. En er is geen, mag ik dat zo zeggen, geen zaliger blik te midden van de benauwenis van de tijden, als je door de geest en door het geloof een blik mag slaan op het lam dat geslacht is. Want wat betekent dat staande lam in de hemel? Zichtbaar met littekenen, in elk geval met tekenen waaruit duidelijk wordt dat hij geslacht is, dat hij geofferd is aan het kruis. Wat betekent het? Het betekent dat de gekruisigde in de troon van God staat. En wat is die gekruisigde? Hij is de borg, de zaligmaker, zegt u, jazeker. Maar vanavond valt de nadruk vooral op nog iets anders. Hij is de grote overwinnaar, want vergeet u dat nooit als u over het kruis van de Heere Jezus nadenkt. Dat is het kruis waarin de toorn van God gedragen werd. Dat is het kruis waarop de schuld gedragen werd. Maar dat is ook het teken van Gods overwinning. Ik heb het heel vroeger al meer hier aangehaald. Luther heeft ooit eens gezegd: vergeet u alstublieft niet dat op de kruisheuvel Golgotha tweeërlei bloed gevloeid heeft. Daar drupte het bloed, het kostbare bloed van Jezus Christus, op de aarde van Golgotha. Maar daar is ook onzichtbaar het bloed gestort van die oude draak, waarvan in het paradijs al gezegd is dat zijn kop vermorzeld zou worden. En als Jezus Christus in zijn doodstrijd uitschreeuwt: het is volbracht, dan vloeit het bloed weg uit zijn lichaam. Maar in diezelfde roep is een overwinningsroep te horen: de kop van Satan is vermorzeld. En zo staat hij in de hemel. En zo biedt hij aan Johannes te midden van de aanvechtingen een troostrijk visioen. Te midden van alle aanvechtingen staat het lam als geslacht. Met zijn bloedtekenen, met zijn overwinningstekenen zichtbaar. Jezus Christus staat nog aan de rechterhand van de Vader. Met het bloedteken van zijn slachting aan zijn handen, voeten en zijde. Want de apostel schreef het zo in Colossense 2 niet, dat het kruis van de Heere Jezus betekent dat hij de overheden en de machten naakt heeft uitgestroopt, zo staat het er letterlijk. En heeft er een schouwspel van gemaakt, over hem triomferende. Hij heeft Satan aan het kruis uitgestroopt. En een schouwspel van hem gemaakt. En hem overwonnen. Ja. En dan is die Satan wel overwonnen. Maar hij heeft nog zoveel macht. Hij blijft die briesende leeuw toch nog. Tot het laatste toe. Tot de dag van Christus toe. Hij kan nog enorme slagen met zijn staart toebrengen, ook al is zijn kop vermorzeld. Hoe moet je dan leven? Als dat toch blijft? Als die aanvechtingen blijven, die verzoekingen blijven, als die briesem de leeuw zich gereed maakt om te overweldigen? Ach gemeente, ziet u het niet in het licht van dat woord uit Openbaring 5, wat uw kinderen, wat uw kleinkinderen in deze tijd nodig hebben? Wat u en ik niet missen kunnen is, Heere, open onze ogen door genade voor het geslachte lam in de hemel. Daar mag u om smeken, om de werking van de geest die Christus verheerlijkt, die Christus aanprijst in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, die Christus ook aanprijst als het geslachte lam, de overwinnaar van de leeuw die briest en brult. Zouden we dan juist in de benauwenis die er zijn kan, en ik denk zoals ik de kerk rondkijk met de jonge mensen en de vaders en de moeders en jonge gezinnen, met ouderen die soms heel veel kleinkinderen hebben, zegen, maar wat kan het soms op je hart drukken als je ziet in welke tijd die kinderen leven en aan welke verleidingen ze blootstaan. Heren, één blik op het geslachte lam. Eén blik op uw troon. Maar er is meer, want we zijn nog lang niet klaar met die woorden. En ik zag het lam staande als geslacht. Want niet alleen ziet Johannes hem hier als de grote overwinnaar, de bloedtekenen zijn zijn overwinningstekenen. Maar Johannes ziet het lam. Laten we daar nu maar even in gedachten een streepje onder zetten. Het lam als geslacht. Het lam, dat heeft iets te maken met priesters. Dat heeft iets te maken met offers. Dat herinnert ons aan de tempeldienst, aan de tabernakeldienst, jazeker. En het lam dat geslacht is, dat duidt erop dat hij, toen hij hier op aarde was en worstelde en aan het kruis genageld is, hier geweest is als de grote hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. Hij is dus als het lam ook verzocht geweest door de vorst der duisternis. Hoe heeft de vorst der duisternis hem niet aangevallen in de woestijn? Hoe is de vorst der duisternis niet op hem afgekomen in de hof van Gethsemane, want daar was ook de duivel? Hoe heeft de duivel hem niet door mensentong beschimd op de kruisheuvel Golgotha, de leeuw die woedt en tiert? Jezus Christus verzocht. En dan zegt de apostel, hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. En daarom kan hij ook allen die verzocht worden te hulp komen. Kind van God, arme zondaar die het oprecht om de Heere te doen is. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, hoort u het? Hij is in alle dingen verzocht geweest, ook al was hij zelf zonder zonde. Zonde. En nu kan hij allen die verzocht worden te hulp komen. Zo diep kunnen de kuilen niet zijn waarin u terechtkomt. Kuilen van duisternis, kuilen van beproeving, kuilen waarin alle hoop u gans ontviel en niemand zorgde voor uw ziel. Dat u denkt, nou is het zo diep, zou iemand van mij afweten? Zou iemand zich over mij ontfermen? Van binnen twijfels en vrees, verloren. Maar vergeet het niet, zo diep kunt u niet zinken, of er is er één geweest, het Lam. Dat geslacht is dat nog dieper gezonken is. En daarom zijn er onder zondaren die wegzinken omdat ze God kwijt zijn. Onder kinderen van God waar de hoop ontvalt en niemand denkt aan hun ziel, zijn er in die diepten eeuwige armen. Armen van het Lam. Dat staat als geslacht. Hij weet ervan. En hij kan degene die verzocht worden te hulp komen. En dan kan het zo zijn dat een kind van God dat ineens ontdekken mag. Waar alles soms dicht slaat. Waar je met je bekering vastloopt. Mijn oude dominee, waaronder ik groot geworden ben, zou gezegd hebben. Waar je door je bekering heen zakt. Waar je door je roeping tot het ambt heen zakt. Overal doorzakt. En niets meer overhoudt, geen grond om te staan. Waar alle hoop mij gans ontviel. Waar niemand zorgde voor mijn ziel. Hebt gij mijn pad gekend? Ja, dat zag Johannes. Dat zag hij in de hemel. Ik zag het Lam staande als geslacht. En dan zeg je het in verwondering. Heere, weet u van mij af? Wil u aan mij denken? Wil u zich over zo iemand ontfermen, dan is er hoop. Dan ga je zingen wat we zo even na de belijdenis zongen. Zo ik niet had geloofd, ziende op het Lam, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, dan zie je op het Lam en dan put je ziel hoop ook in deze dagen. En als je hard hoop mag putten, gemeente, denk er goed om. Die hoop die God geeft, die hoop die uit de troon vloeit, uit het geslachte Lam, uit hem die daar staat vloeit. Ja, die hoop die maakt gunnend, die hoop die geeft veel krediet. Zeiden ze vroeger, veel hoop op God. Want dan mag je het wel eens zien. Misschien hebt u het zelf wel eens gehad. Denk aan jaren geleden. Een van de vele doopdiensten. Met heel wat ouders zo hier vooraan in de kerk. Toen we het samen zongen. Psalm 103. Zijn trouw. Rust zelfs. Op het late nageslacht. Het nageslacht dat in de laatste dagen geboren wordt. Daar horen uw kinderen bij in de mijne. Want wanneer Satan briest en woedt, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Heren, dan kan het nog. Dan zal het ook gebeuren. Want u staat in de troon. Als het Lam dat geslacht is. En dan het derde. Dat Lam dat staat. Moet u ook maar een streep onderzetten. U leest dat twee keer in de Bijbel. Meestal leest u. Heere Jezus zit aan de rechterhand van God. Of is aan de rechterhand van God. Twee keer staat er dat hij staat. Handelingen 7 bij die eerste martelaar Stefanus. Daar ziet hij de hemelen geopend, deze eerste martelaar. En ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En hier in Openbaringen 5. En ik zag het Lam staande als geslacht. Waarom? De Heere Jezus staat op als een kind Stefanus. Door de woeste menigte wordt aangevallen en doodgestenigd wordt. Dan staat hij op om die neerzinkende Stefanus op te richten. Gij zult opstaan, ons beschermen,
over Sion u ontfermen. Hij staat op, want ik zeg het met alle eerbied, de Heere Jezus Christus, het lam dat geslacht is, kan het niet aanzien dat zijn kerk moet lijden. Ook al moet ze door lijden heen, dat heeft de drie enige God zo beschikt, maar die medelijdende hoge priester kan dat lijden niet onberoerd aanzien. Hij staat op. Hij staat op van de troon om de zijne te hulp te komen. Zo staat hij op in de tijden van de verzoeking, in de tijden van de aanvechting die Johannes hier tekent. En mogen we het dan juist ook in onze dagen over ons en onze kinderen, over onze gemeente, gemeenten en kerken niet afsmeken. Heren, te midden van het briesen van de leeuwen, zou u willen opstaan over ons? Verdiend is het niet, maar zou u het willen doen als het geslachte lam? Heren, sta op. Sta op, o God, zo zingen we in dat lied van de verootmoediging. En wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartige Heere, uw grote naam ter ere. Ja, zegt iemand, maar dat kan toch niet? Geloof je dat nou? Je ziet er toch niks van? En een ander ongeloofs mens die zegt, ja, maar de oordelen hangen laag. Och, daar wordt zoveel over gepraat zonder dat het ingeleefd wordt. Want als het ingeleefd werd, zag het er anders uit. Denk er goed om. Maar weet u wat er staat in Gods woord? Dat de oordelen inderdaad laag kunnen hangen. En soms krimpt je hart wel eens als je er iets van leert verstaan, gemeente. Maar daar ga je niet over bomen. Daar ga je de stilte mee opzoeken. O God, denk in toorn aan het ontfermen. Maar weet u wat er in de Bijbel staat? Heere, het is tijd dat gij werkt. En wat staat er dan? Omdat de mensen zo rechtzinnig zijn? Nee. Omdat de mensen zo goed zijn, nee. Want zij hebben uw wet verlaten. Psalm 119. Zoek u het maar op. Heren, het is tijd dat gij werkt. Want we hebben het verzondigd. We hebben uw wet verlaten. Als mijn volk zich schuldig kent, als u, als ik, ons schuldig mogen leren kennen voor de Heere, zal hij aan zijn verbond gedenken. Heere, sta op. Sta op. O, hoe nodig is dat? Want te midden van het briesen van de vijanden, te midden van de aanvechtingen, te midden van alles wat gaande is in ons leven, in onze tijd, ook heel persoonlijk, is er één ding nodig, jonge mensen, kinderen, ouderen. En dat is dat we geborgen worden in dat bloed van het lam. Dat is het meest noodzakelijke. Dat lam dat staat als geslacht door zijn middelaarsbediening borg en zaligmaker voor ons wordt. Is dat ook uw bede? Is dat ook jouw gebed? Is dat ook iets wat je onrustig maakt? Iets wat je dringt, uitdrijft naar de troon van Gods genade? Vergeet het niet. Een jongen of meisje hier vanavond in de kerk. We zijn allemaal op weg naar de grote dag, naar de eeuwigheid. En het kan voor sommigen onder ons misschien
maar een heel korte reis meer zijn. En denk dan maar eens aan jezelf, zoals ik ook moet denken aan mezelf. Misschien nog maar kort. Wie weet hoe kort. En ik weet het, we leven in tijden vol van die verzoekingen. Briesende leven, niet brullende leven. Maar dat is geen verontschuldiging. Zoek je het lam. Zoek je het geslachte lam. Zoek je het heil wat alleen in hem te vinden is. Van wie gezegd wordt en de zaligheid is in geen ander. O, je zegt het is zo onbereikbaar. Ik heb zoveel onmogelijkheden, er staan zoveel struikelblokken. U moest eens weten hoe mijn leven is. Gelukkig dat ik het niet weet, ik hoef het ook niet te weten. Maar er is er één die het weet. En dat is de God die op de troon zit. En het lam. En dat lam dat alle dingen weet, die drie enige God. Die laat in die geslachte koning het lam van God. Dat de zonden der wereld wegneemt zien. En hoe groot uw schuld nu ook is. En hoe de wet ook tegen u getuigt. En hoe Satan ook zist, het kan niet en het zal niet en het mag niet. Bij hem is vergeving. Bij hem is genade. Bij hem is een oceaan van eeuwige ontferming. En Bunyan zegt ergens zo mooi. Vraag het maar aan een van Gods kinderen die je kent. Lees het maar in de Bijbel en in de geschiedenis van de kerk en in de geschriften van de ouderen. Is er ooit een arme zondaar die tot hem vluchtte? En die zijn nood aan hem klaagde, beschaamd uitgekomen. Is er ooit één teruggestuurd? Er is voor de grootste zondaar, voor de oudste zondaar in de kerk of voor de kerktelefoon. En voor de jongste zondaar, het jongste kind hier in de kerk. In Christus ruimte. Mogelijkheid om zalig te worden. Want Johannes zag, te midden van al het briesen. Het lam staande als geslacht. En dan is het zo. Wanneer je door de genade van God het lam mag leren kennen. Al is het misschien door de tralies of door de nevels heen. Op hem een blik hebt mogen slaan. Wat je meer van hem gaat zien en meer van hem gaat kennen. Wat je meer van die drie enige verbondsgod leert kennen in je leven. Wat je meer lief krijgt. En wat je hart meer naar hem verlangt. En dan moet de duivel met al zijn aanvechting in het leven van Gods kerk nog meewerken. Om Gods kerk los te brullen van deze aarde. En hun ogen te richten op het lam. Zodat hun ziel vervuld wordt. Met wat wel genoemd wordt het heilig heimwee. Heere, wanneer? Wanneer? Hier zoveel zonde. Zonde tegen het recht en tegen de liefde. Zonde tegen uw ontfermingen. Wereld die lokt en waar ik zo aan verkleefd zit. Een Satan die briest. En die als ik op mezelf zie zo vaak overwint. Maar ik zag. O zalig zicht. Het lam. Staande als geslacht
En dat lam zorgt ervoor dat heel Gods kerk straks eeuwig zalig wordt. Al gaat het nog zo hoog. Al bruisen de golven, ook in de doodsjordaan. Ze komen er. En ze komen er allen die de Heere ootmoedig vrezen. En ze zullen zijn aangezicht zien. Het aangezicht van het lam. Staande als geslacht. Amen.